Goedemorgen. Ik ga vandaag met jullie lezen uit Psalm 145. En ik moest het thema doorgeven voor woensdagavond en donderdag heb ik het thema nog gewijzigd. Dus vandaar de kleine aanpassing. Voordat ik uit de psalm lees, ben ik eigenlijk wel even benieuwd. Dan mag hij meteen op de volgende. Ik weet niet, zal ik het zelf nog proberen? Oh. Ja, ik had zo'n groot vertrouwen in broeder Dekker. Ik denk, ik hoef het niet meer te proberen, maar... Nou ja. Ik ben wel eens benieuwd, misschien kunt u even hand opsteken. Wie van u heeft de last van FOMO? Ja, de mensen die heel hard roepen, wat is dat? Die proberen te verbergen dat ze hun telefoon niet offline gezet hebben, voordat ze naar de dienst kwamen. Maar FOMO, dat is iets waar met name mensen tussen de 16 en 24 jaar last van hebben. En FOMO, dat is een afkorting, een acroniem van de Engelse zin Fear of Missing Out. En dat heeft vooral veel te maken met de social media. Mensen zijn vandaag de dag bang dat ze iets belangrijks missen. En het is eigenlijk niet meer te missen. In die zin, je wordt altijd bijgepraat via de social media over wat je gemist hebt. Dus je mist van alles. En dus kan die angst om iets te missen, die kan zomaar in ons leven hele grote vormen aannemen. Nog even een keer, wie heeft er last van FOMO? Nou, er zijn er toch niet veel meer. Nou, ik denk dat we eigenlijk allemaal wel een klein beetje geneigd zijn tot FOMO. Ik denk, hè, de meeste van jullie hebben misschien al wel vakantieplannen. Als je in de Grijze Golf zit, dan ben je al weg. Maar je hebt vakantieplannen gemaakt en je gaat ergens naartoe. En dan denk je van, ja, maar ik wil daar wel zien wat echt de moeite waard is. Hè. Dus je hebt misschien ook een reisgids gekocht, de Lonely Planet. Of je gaat ter plekke naar de VVV, omdat er ergens de angst zit dat je thuis komt en dat je verhalen vertelt over waar je geweest bent. En dat iemand tegen je zegt, ja, maar ben je wel daar geweest? Oh ja, gemist. Dus ik denk dat we ergens wel allemaal iets kunnen meevoelen met die FOMO. Ik lees vandaag met jullie Psalm 145. Misschien kan de persoon achter de laptop mij even door de schriftlezing heen helpen. Anders dan moet ik de hele tijd naar de Bijbel en het scherm kijken. En ik lees liever gewoon uit de Bijbel. Dan gaan we naar Psalm 145. Even kijken, heb ik dat goed gezegd of heb ik nog een sheet overgeslagen? Ja, ik kom nog even terug op deze. Nee. Ja, wie zit er nou achter de knoppen? ik heb in maart 2 avonddiensten gedaan. En toen heb ik gezegd, ik neem jullie mee door de psalmen en dan ronden we dat af in juni in de ochtenddienst. Nou wakker ik een klein beetje de FOMO bij u aan, hè? Want u hebt misschien wel wat gemist in maart. Ik heb in maart de stelling ingenomen dat het psalmboek meer in zich heeft dan 150 psalmen. Dan denkt u, ja, maar dat klopt niet, want ik heb mijn Bijbel al heel lang en er staan niet meer dan 150 psalmen in. Nee, ik heb niet bedoeld te zeggen, er zijn meer psalmen, maar de psalmen vertellen een groter verhaal dan de 150 losse psalmen. Door die psalmen heen wordt er een verhaal verteld en daardoor zien we dat er een grotere waarde is dan die 150 individuele liederen, gebeden alleen. En toen ben ik begonnen door de aandacht te vestigen op Psalm 1 en 2, want Psalm 1 en 2 zijn de introductie op dat gehele psalmboek. In Psalm 1 en 2 wordt de aandacht gevraagd voor waar het in dat psalmboek, je zou misschien zelfs kunnen zeggen, waar het in het leven echt om gaat. Want in Psalm 1 gaat het over de wet. En je wordt gelukkig als je de wet helemaal volgt, als je niet meegaat met die zondaars en die goddelozen en die spotters, maar als je de wet van de Heer overpeinst en doet, dan word je gelukkig. Maar ja, wie van ons kan dat? Maar gelukkig vinden we Psalm 2, want in Psalm 2 gaat het niet over de wet, maar gaat het over de gezalfde koning van de Heer. En die gezalfde koning van de Heer, die gaat, terwijl die door God op de heilige berg geplaatst is, die gaat afrekenen met alle weerstand tegen God. En dan eindigt Psalm 2 opnieuw met geluk. Zoals Psalm 1 begon, je kunt ook gelukkig worden als je schuilt bij die gezalfde koning. Dus aan het begin van het psalmboek wordt de richting geboden. Dit is waar het in de psalmen over gaat. Over de wet van de Heer en die koning die die wet ook houden kan. En die ons geluk brengen kan. En dan gaat dat hele psalmboek gaat eigenlijk in een zoektocht naar die koning, naar dat geluk, als volgt op zoek. De psalmen zijn verdeeld in 5 boeken. Dat kun je in je vertaling allemaal wel helder vinden. In die eerste 2 boeken lijkt het erop dat David kan gaan waarmaken wat er van die gezalfde koning wordt gevraagd. Maar het lukt toch niet helemaal. En aan het eind van het tweede psalmboek, in psalm 72, wordt dan de blik gericht naar de toekomst. En is de gedachte, Salomo als nakomeling van David, Salomo zal die zoon van David zijn, die zoon van God zal zijn. En hij gaat ons dat geluk, hij gaat ons die vrede brengen. Dus de verwachting aan het begin van boek 3 is hoog gespannen. Maar we hebben gezien, want ik heb de tweede keer heb ik gepreekt over psalm 89, de laatste psalm uit boek 3. We hebben gezien in boek 3 gaat het van kwaad tot erger. En dat volk van God, dat verliest alles. Het gaat in ballingschap, want de stad wordt verwoest en de tempel wordt verwoest. En de koning in de lijn van David wordt in ballingschap weggevoerd. Er komt een eind aan het koningschap. Hoe vind je dan nog geluk? We hebben gezien, in psalm 89 wordt er aandacht gevraagd voor het karakter van God. En dat wordt in boek 4 verder uitgewerkt. God blijkt niet veranderd. Waar de koning in de lijn van David naar Babel is weggevoerd in ballingschap, blijft God koning. En dan zien we in boek 4, dat is interessant, daar heb ik helemaal geen tijd aan besteed, want dat kon niet met psalm 89. Maar dat had ik gedaan als ik nog een extra preekbeurt had gehad. Dan had ik u laten zien dat in boek 4 de naam van Mozes opvallend vaak wordt gebruikt. 7 van de 8 keer in het hele psalmboek. En de gedachte daarbij is dat zoals Mozes, dat hebben we wel gezien in psalm 89, zoals Mozes de vergeving van God had beleefd, zo is de vergeving van God ook nodig voor Israël in die tijd van de ballingschap. En is er dus een nieuw perspectief, een nieuw begin, want God schenkt die vergeving. En dan is boek 5 gericht op de terugkeer uit de ballingschap, 126, 137, ze spreken over terugkeer uit de ballingschap. En heel subtiel zie je in dat boek, geen tijd om het uit te leggen, heel subtiel zie je in dat boek dat God terugkeert naar Jeruzalem. Dus God keert terug en het volk keert terug. En dan is de verwachting in boek 5, de gezalfde koning zal overwinnen. Heb ik meteen de climax van de preek verklapt. Die boeken die zijn zo ingedeeld dat aan het eind van dat boek elke keer een korte lofprijzing klinkt. 1 vers. Het slot van het eerste boek is dat uit Psalm 41, vers 14. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, ja, amen. En vervolgens in Psalm 72, 89 en 106 is het een vergelijkbaar vers. De elementen zijn allemaal te herkennen, alleen het is soms net even iets anders verwoord. Het vijfde boek van de psalmen eindigt niet met 1 vers lofprijzing, niet met 1 psalm, lofprijzing, maar met 5 hele psalmen die zowel beginnen als eindigen met het halleluja. Het is zo, aan het eind van dat psalmboek is de lofzang niet meer te stoppen. Dat is eigenlijk de gedachte. En voordat die lofzang echt losbreekt, psalm 145. Ik ga met jullie lezen. Een lofzang van David. Mijn God en koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. De Heer is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis van uw grote goede, aan uw grote goedheid. En vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goedertierenheid. De Heere is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Al uw werken zullen u loven, Heere. Uw gunstelingen zullen u danken. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen en van uw macht spreken. Om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. De glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. De Heer ondersteunt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op u. U geeft hun hun voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken. De Heer is allen nabij die hem aanroepen, allen die hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De Heer bewaart allen die hem liefhebben, maar hij vaagt alle goddelozen weg. Mijn mond zal van de lof van de Heer spreken, alle vlees zal zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. Tot zover de schriftlezing. Zalig ben je als je het woord van God hoort, het in je hart bewaart, zodat het je leven vormt en kleurt. Als we bij die laatste psalm van David, 73 dragen zijn naam, als we bij die laatste psalm van David aankomen, dan is het één grote enthousiaste lofprijzing. In die persoonlijke aanbidding van David is hij zo enthousiast dat hij eigenlijk zegt, ik houd er niet meer mee op. Kijk naar vers 1 en 2. Mijn God en koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Nou, dat is best lang. En in vers 2 hetzelfde. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. En daar eindigt de psalm ook mee. Alle vlees zal zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. Hij is zo enthousiast, hij zegt, ik zal er niet meer mee ophouden. En dan gebruikt hij niet alleen het woord roemen, maar dan gebruikt hij naast roemen, gebruikt hij ook loven, prijzen. Hij zegt, ik zal spreken van uw karakter, ik zal verkondigen wat uw daden zijn geweest. Het enthousiasme van David is zo groot dat hij zegt, ik moet het vanuit iedere invalshoek en met iedere letter van het alfabet moet ik het doen en presenteren. Misschien heb je het gezien in je Bijbel. Deze psalm is alfabetisch opgebouwd volgens de letters van het Hebreeuwse alfabet. Vers 1 begint met de alef en zo volgt elk volgend vers de volgende letter van het alfabet. Vanuit elke letter van het alfabet en met elke term die ik maar kan bedenken, zal ik u prijzen. David is zo enthousiast. Hij maakt duidelijk, de Heer die God en koning is, moet worden aanbeden. Ere wie ere toekomt. Maar als hij dan zo nadruk legt op die aanbidding, dan zien we dat het voor David niet een verplichte opgave is. Het is niet zo dat hij denkt, oh ja, dat moet ook nog. Laat ik dat dan maar doen met lang gezicht. Nee, daar is hij zo enthousiast over, omdat hij weet wie God is. Hij zegt in vers 3, de Heere is groot en zeer te prijzen. Hij is zeer te prijzen. En dan vult hij aan, vers 7, dat als die generaties waar hij in vers 4 over spreekt, als die generaties de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan de grote goedheid van God, dan zullen ze vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Dus David ziet wie God is en daar wordt hij zo enthousiast van, dan zegt hij niet alleen ik zal niet meer stoppen, maar eigenlijk is de gedachte ook ik wil niet meer stoppen. En het komt allemaal op uit het karakter van God. Vers 8, ik lees hem even. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goedertierenheid. Vers 8 is bijna een letterlijk citaat uit Exodus 34. En toen we in maart met elkaar nadachten over Psalm 89, toen hebben we stilgestaan bij het feit dat Mozes in Exodus 34, terwijl hij nog op de berg is, van God hoort dat dat volk dat gouden kalf gemaakt heeft. En dan komt Mozes met de stenen tafelen beneden en dan ziet hij dat het inderdaad klopt. Hij smijt die stenen tafelen kapot. Hij is helemaal klaar met dat volk, maar God nog meer. God is er helemaal klaar mee en hij zegt tegen Mozes, weet je Mozes, ik begin met jou wel opnieuw. En dan delg ik dat volk wel uit, ik vernietig het gewoon. Maar Mozes pleit met het karakter van de Heer Jezus voor dat volk. En dan verandert God toch nog van gedachten. Nee, oké, dan ga ik met dat volk toch nog verder. En dan is Mozes zo onder de indruk dat hij het uitroept, toon mij toch uw heerlijkheid. Gekke vraag. Maar ook dat krijgt Mozes van God. Mozes wordt in de holte geplaatst in de berg. En God gaat voorbij. En Mozes mag God van achteren zien. Terwijl God zijn eigen karakter, zijn wezen uitdrukt. En dan lezen we in Exodus 34 vers 6. Wat God zelf zegt. Heere, Heere. God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. David grijpt terug op wat Mozes te horen kreeg. David grijpt terug op het karakter van God en hij zegt, dit is wie u bent. En dat maakt dat ik niet kan en niet wil stoppen met de aanbidding van wie u bent. Dat is wat David doet in Psalm 145. En die persoonlijke aanbidding van David, die blijkt dan een tijdloze aanbidding te worden. Als we kijken naar wat David beschrijft, dan heeft hij het in vers 4 over generatie op generatie. Hij zegt eigenlijk, ik zal niet stoppen met uw naam groot maken, met u aanbidden. Maar het hele aanbidden gaat nooit stoppen, want het gaat door van generatie op generatie. En dat zien we terugkomen. Vers 13 gaat het over het koninkrijk van God. Dat is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. En daar eindigt dan de psalm ook mee. Mijn mond zal van de lof van de Heere spreken, maar alle vlees zal zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. Het is tijdloos en het blijkt niet alleen tijdloos, het wordt ook universeel. Het is zo dat het wereldwijd wordt, die aanbidding. De term die in deze psalm het meest gebruikt wordt in het Hebreeuws, dat is het woordje kol. En het Hebreeuwse woordje kol, dat mag je vertalen met allen of al of elke. En dat wordt 17 keer in de psalm gebruikt. En vanaf vers 9 gebruikt David het maar liefst 16 keer. Dus als we even kijken naar wat David daarmee precies uitdrukt, dan zien we dat David in vers 9 begint te zeggen dat de Heere voor allen goed is. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. En dan gaat David verder door te zeggen in vers 14, de Heere ondersteunt allen die vallen, hij richt alle gebogenen op, de ogen van allen wachten op u, hij geeft hun voedsel op zijn tijd, u doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. Dus Gods goedheid wordt voor allen zichtbaar, merkbaar. En het gevolg, de reactie is dat ieder mens God ook aanbidden zal. Kijk naar vers 10. Al uw werken, en hier staat voor werken, staat maaksel in het meervoud. Dus alles wat u gemaakt hebt, of allen die u gemaakt hebt, zullen u loven, Heren. Uw gunstelingen zullen u danken. Het is zo wat David in het slot van vers 21 zegt, alle vlees zal zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. De aanbidding die bij David begint, die gaat verder door de generaties heen, over de wereld heen. Dat is het verlangen wat David hier presenteert. En indirect is dat de uitnodiging die David presenteert, want Als we kijken naar het karakter van God, dan is de gedachte ere wie ere toekomt. Dat was dus mijn oude thema. Maar het nieuwe thema is dat David, die roept niet op. Ik zei net, het is niet een verplichte opgave. Hij roept niet op tot een verplichting. Nee, David die helpt ons als het ware. Hij is zo enthousiast en hij helpt ons van onze FOMO af. David zegt, als je nou naar deze wereld kijkt en je wil op zoek naar iets wat echt de moeite waard is. Als je je nadenkt over de vraag, wat mag ik nou echt niet missen? Dan zegt David, nou dan heb ik wel een advies voor je. Als je nou aan het eind van je leven terugkijkt en geen spijt wil hebben van datgene wat je allemaal gemist hebt. Dan heb ik er één voor je die je niet missen mag. Hem mag je niet missen. Weet je, als je dat advies van David meeneemt, dan zul je voor de rest van je leven vrij zijn van FOMO. Want al het andere is ondergeschikt. Dan heb je in hem, in die God van Israël, heb je alles wat je nodig hebt. Alles waar je hart ten diepste naar uitgaat. Al het andere is ondergeschikt. Weet je wat John Piper zegt over ons verlangen naar geluk? Hij zegt, we zijn als mens, John Piper, predikant uit Amerika, hij is ondertussen met emeritaat. Hij zegt, we zijn als mens in ons verlangen naar geluk niet ver genoeg gegaan. We nemen met te weinig al genoegen. We nemen genoegen met een nieuwe keuken, met een geweldig huis, met de uitbouw, met een nieuwe auto. Maar dat is toch helemaal niks als je de God van Israël, de schepper van hemel en aarde kunt hebben. Dat is wat David ons leert. Hem mag je niet missen. Hij is genadig en barmhartig, geduldig en groot aan goedertierenheid. Hem mag je echt niet missen. Nou, misschien word je nog niet direct enthousiast. Als je Psalm 145 leest, dan denk je, ja David, jij bent er misschien blij mee. Maar mij heb je niet zo snel overtuigd. Wat is nou de aanleiding in het leven van David dat hij met die lofzang komt? Nou ja, als we die psalm lezen, dan moeten we heel eerlijk zijn. We vinden geen concrete aanleiding. Er staat niet, zoals dat in een aantal psalmen wel gebeurt, een historische aanleiding voor het loflied dat dan klinkt. We hebben er een heel aantal uit het leven van David, waar David beschrijft, toen ik vluchtte voor Absalom, bijvoorbeeld. Maar hier staat geen historische achtergrond, dus we kunnen niet direct terughalen wanneer David deze psalm geschreven heeft. Maar ik heb wel een idee. Ik heb wel een idee en ik denk dat ik dat ook kan onderbouwen. Waarom is David nu zo enthousiast? De aanleiding wordt dus niet concreet beschreven, maar volgens mij gaat het over de nieuwe koning uit 2 Samuel 7. Kijk even met me mee. In 2 Samuel 7, daar lezen we dat David, die is met Nathan in gesprek en hij zegt tegen Nathan, de profeet, Nathan, ik heb nu zelf een woning in Jeruzalem, maar God woont nog steeds in een tent. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een tempel bouwen voor God. Het kan toch niet zo zijn dat God in die tent blijft wonen. Ik maak een tempel voor hem. Nou zegt Nathan in eerste instantie, doe waar je je niet laten kan. Hartstikke goed idee, ga het maar doen. Maar dan krijgt Nathan een correctie van God zelf. En die correctie die deelt hij vervolgens met David. En de correctie is, David, jij wil voor mij een huis bouwen, maar dat gaat niet gebeuren. Ik ga voor jou een huis bouwen. En dat bedoelt God niet letterlijk, maar hij bedoelt het overdrachtelijk. Hij bouwt voor David een koningshuis, een geslacht, een dynastie. God maakt aan David bekend, ik zal jou een zoon geven die voor eeuwig op de troon van Israël zit. En die zoon die zal heersen en ik zal als een vader voor hem zijn en hij zal als een zoon voor mij zijn. En David is daar zo van onder de indruk dat wat David dan in zijn reactie laat zien heel goed aansluit bij het enthousiasme van Psalm 145. Ik denk dat dit de aanleiding is voor Psalm 145. Kijk even met me mee. 2 Samuel 7 vanaf vers 18. Toen ging koning David de heilige tent binnen en nam plaats voor het aangezicht van de Heere. En hij zei, wie ben ik? Wie ben ik, Heere, Heere? En wat is mijn huis dat u mij tot hiertoe gebracht hebt? Dit was in uw ogen nog gering, Heere, Heere. En u hebt ook nog over het huis van uw dienaar gesproken tot in verre tijden. En dit overeenkomstig de wet van de mensen, Heere, Heere. En wat zal David nog meer tot u spreken? U kent uw dienaar immers, Heere, Heere. Omwille van uw woord en naar uw hart hebt u al deze grote dingen gedaan en aan uw dienaar bekendgemaakt. Daarom bent u groot, Heere God, want er is niemand zoals u en er is geen God dan u alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben. Even tot zover. David krijgt de belofte, er zal uit jouw nageslacht iemand op de troon van Israël zitten die voor eeuwig zal heersen. En hij zal als een zoon voor mij zijn, zegt God. En ik zal als een vader voor hem zijn. Dat is wat God aan David openbaart. En ik denk dat dat de aanleiding is voor de lofzang die we in Psalm 145 hebben. Ik kan het natuurlijk niet hard maken. Maar ik durf het wel te beweren. Te meer vanwege de plaats van Psalm 145 in het psalmboek. David heeft waarschijnlijk dat psalmboek niet geredigeerd. Als we zien dat er psalmen zijn geschreven van na de ballingschap, dan kan David dat psalmboek niet geredigeerd hebben. Dus hij heeft misschien wel veel psalmen geschreven, 73 stuks. Maar hij heeft dat psalmboek niet op orde gerangschikt. Dat is later gebeurd. En zoals ik net heb geprobeerd te betogen, is dat gebeurd met een specifieke intentie. En de redacteur van dat psalmboek heeft Psalm 145, mag ik het zo zeggen, helemaal aan het eind geplaatst. Het enige wat nog volgt is die afsluitende lofprijzing. En dan niet dat ene versje na elk van die eerste vier boeken, maar die lofprijzing die eigenlijk niet meer eindigt. Nou, wat is voor die redacteur dan een goede reden om de lofzang die niet meer eindigt in te leiden? Volgens mij heeft de redacteur gezien dat het David ging om de vervulling van de belofte van God. Dat sluit helemaal aan als dat volk terugkeert naar Jeruzalem uit de ballingschap. Wetende dat God is teruggekeerd, dat er perspectief is. Wat heeft het volk dan nog nodig? Wat heeft het nodig om opnieuw geluk te vinden? Die gezalfde koning van Psalm 2. Dus Davids belofte moet worden vervuld. En als die belofte wordt vervuld, dan houdt de lofzang niet meer op. Ik geloof dat we dat niet alleen hard kunnen maken uit de woorden van 2 Samuel 7 en uit de opbouw van het psalmboek, maar dat we dat ook moeten concluderen op basis van wat we uit het Nieuwe Testament weten. Als laatste psalm, voordat de climax van de lofprijzing klinkt, lofprijzing die geen einde meer neemt, kan het niet anders dan gaan over die eeuwige koning. Jezus, de Messias van Israël. Hij is de zoon van David, die zoon van God is. Hij is het, die door zijn lijden en sterven, meer dan wie ook in de geschiedenis van de mensheid, het karakter van God heeft geopenbaard. Hij liet zien, genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goedertierenheid. In hem is dat karakter van God concreet geworden. Hij zal straks in samenwerking met de Heer een einde maken aan alle goddelozen. Hij zal alle weerstand breken, zoals Psalm 2 al had beloofd. En dat is aanleiding voor de lofzang, die niet meer eindigt. Ik ben ervan overtuigd dat Psalm 145 vooruitblikt op de grote toekomst die komt. Als de heerschappij van Jezus Christus aanbreekt en Jezus zelf de heerschappij en alles van deze wereld aan de voeten van de Vader legt. Ik ben ervan overtuigd omdat het Nieuwe Testament op die manier vooruitblikt. Psalm 145, daarvan vinden we de echo in Openbaring 5, omdat daar de lofzang begint te klinken in Openbaring 15 en in Openbaring 19. Ik lees uit Openbaring 19 de versen 4, 5 en 6. Babylon is gevallen. De grote hoer is verslagen en dan staat er in de 24 oudsten en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God die op de troon zit en zeiden amen. Halleluja. En er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God, al zijn dienstknechten, en die hem vrezen, kleinen en groten. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte, als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Beste mensen, daar zijn we naar op weg. En als David ons wil helpen van onze FOMO af, dan wijst hij naar deze God. Die zijn karakter heeft geopenbaard in Jezus Christus. En die daarmee zegt, beste mensen, wil je geluk vinden in deze wereld? Zoek niet verder, want bij hem kun je het vinden. Hem mag je niet missen. En als David uitgesproken is, dan begint de lofzang te sidderen. En dan zingt het volk het vanuit de tenen. Halleluja. Het begint om nooit meer op te houden. De vraag die voor ieder van ons hier vanmorgen meekomt in Psalm 145 is eenvoudig deze. David laat zien wie God is. David nodigt uit om in de persoonlijke aanbidding van hem mee te komen. Om je leven over te geven aan die ene God die niet gemist kan worden. De enige die geluk kan geven in dit leven en over de grenzen van het leven heen. De vraag is, wat doe jij? Ik was in de veronderstelling dat we het vorige lied na de preek zouden zingen. En ik stel voor dat we het herhalen. Want dat is Psalm 150. Halleluja. Loof God in zijn heiligdom. Kunnen we het nog een keer zingen?